Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks het curriculum van Reiki Lotus in Breda. Een reportage over de Amitayo Empowerment die eerder dit jaar plaatsvond in Amsterdam. En deel 5 van de serie Schatten in de Boeddhistische Traditie. Waarin Venja Heupers vertelt over Machik Labdrun. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Eergisteren werd de 16e verjaardag van Tibets 11e Panchen Lama herdacht. Hij is na de Dalai Lama de belangrijkste lama in de Tibetaanse Gelug-traditie. Vlak na zijn 6e verjaardag werd hij met zijn ouders ontvoerd door de Chinese overheid. En tot op heden ontbreekt ieder spoor van hem. Professor Robert Thurman, hoofd religieuze studies aan Columbia University in New York, werd door het Amerikaanse radiostation Democracy Now gevraagd naar de huidige verblijfplaats van de Panchen Lama.
Well, there's a rumor that he and his parents and his tutors have been kept on a military base somewhere near Beijing, taken right out of Tibet and right out of their home and their town and community and monastery. And supposedly he's well and this and that, but no one knows because they've never allowed anyone to see him. And the Dalai Lama was afraid they would try to brainwash him or something, or, you know, at one time he was. But nobody can say, you know, he might be passed on again or he might be fine. You just can't tell.
Op 17 mei, de dag waarop de Panchen Lama 10 jaar geleden werd ontvoerd, zal er een wereldwijde nachtwaken voor hem plaatsvinden. In Nederland wordt hij onder meer gehouden op de Dam in Amsterdam. Het werelds grootste zittende Boeddha-beeld in Zuidwest-China is ernstig aangetast door zure regen. Bezoekers aan de 71 meter hoge Boeddha melden dat er zwarte en grijze vlekken zichtbaar zijn op het beeld. Milieuexperts zeggen dat de zware verontreiniging in de provincie Sichuan, veroorzaakt door de snelle economische ontwikkeling, de oorzaak is van de zure regen. Deze week reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op het derde presidentiële rapport aan het Amerikaanse congres in zaken de Tibetaanse kwestie. Volgens de woordvoerder moeten de Verenigde Staten ophouden zich met China's binnenlandse kwesties bezig te houden. Corruptieschandalen schaden het transcendente imago van de grootste boeddhistische orde in Korea. De Chogye-orde heeft onder andere een illegale golfrange onder zijn beheer. En de hoofdmonnik van een van de tempels wordt verdacht van gokpraktijken in het buitenland. Een andere hoofdmonnik wordt door de politie gezocht wegens verduistering van grote sommen overheidsgeld bedoeld voor de restauratie van tempelcomplexen. Deze corruptiepraktijken zijn niet nieuw binnen de Koreaanse orde. In 1999 kwam de tempelleiding van Seoul in het nieuws vanwege het verduisteren van $20 miljoen. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. In de Bredase woongemeenschap Aardrijk drijft Ivar Mol zijn boeddhistische reiki-praktijk. Reiki Lotus, Dharma Lotus. Fred Gales sprak met hem over zijn activiteiten en vroeg als eerste hoe hij ertoe gekomen is om met deze praktijk te beginnen.
Het is ooit begonnen met Reiki Lotus. En ik had altijd de gedachte van ik wil met Reiki beginnen en ik wil iets met boeddhisme gaan doen. En ik wilde dat samenvoegen in één naam. Ik ben ongelooflijk lang aan het zoeken geweest. En mijn vriendin die zei toen van Lotus Reiki of Reiki Lotus. Reiki, dat is duidelijk. En Lotus, dat is heel symbolisch binnen het boeddhisme. Toen dacht ik, ja, dat klinkt goed. En voor mij is het altijd heel duidelijk geweest, een heel duidelijk verband geweest tussen Reiki en meditatie. Het een ondersteunt het ander. Maar dat is voor heel veel andere mensen, of die heel strikt binnen de Reiki kant zitten, of die heel strikt binnen de meditatie kant zitten, is het helemaal niet zo logisch dat dat elkaar ondersteunt, eerder dat elkaar vloekt. En toen dacht ik, nou ja, oké, dan ga ik het scheiden, want ik krijg de hele tijd die vragen en mensen hebben er moeite mee. En toen heb ik het inderdaad opgesplitst. En toen werd het Reiki Lotus puur en alleen voor Reiki. En Dharma Lotus puur en alleen voor boeddhisme en meditatie.
Hoe lang bestaat Reiki Lotus, Dharma Lotus al?
Reiki Lotus bestaat afgelopen december 3 jaar. En Dharma Lotus, dat bestaat nu 1,5 jaar.
Ja. En hoe ben je ertoe gekomen om daarmee te beginnen? Waarom?
Ik ben opgeleid als ontwikkelingswerker. In Laarstein, Deventer, als als ontwikkeling werken. Dus dan ga je inderdaad de tropen in en dan ga je daar je ding doen. En dan moet je ook stage lopen voor je studie. En die stage die was in Nepal, India. En ik zat daar voor elke periode 4 maanden. En ik moest aan opdracht doen en die was binnen 3 weken klaar. Dus dan heb je ongelooflijk veel vrijheid. En dan ga je onderzoeken en het boeddhisme en het hindoeïsme induiken. En dat trok me ongelooflijk aan, vooral in Nepal. En toen we uiteindelijk terugkwamen in Nederland, toen wilde ik dat vasthouden. Dat gevoel wat ik daar had met boeddhisme en de hindoeïstische ashrams en alles. En toen hoorde ik van Reiki, dat is iets binnen het boeddhisme. Dat is iets, ik weet niet precies wat, maar dat is iets. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Dat vind ik heel erg interessant. En zo is het eigenlijk begonnen. En voor mezelf kan ik het beste nadenken als ik dingen op papier schrijf. En dan is een computer heel erg makkelijk. En ik zat toen op een forum. En daar plaatste ik mijn gedachtes. En er waren er meerdere mensen die dat deden. En we reageerden op elkaar stukken. En dat ging ook heel vaak over de combinatie boeddhisme en Reiki. En nogmaals, voor mij was het heel duidelijk dat het een combinatie is. Reiki is ook ontstaan, de huidige vorm van Reiki is ook neergezet door een zen-boeddhist. En daar werd heel mooi over gediscussieerd, tot de webmaster die dat forum beheerde zei van, weet wel dat om de 3-4 maanden de boel opgeschoond wordt, dan ben je alles kwijt. Dus plaats het op een eigen website. En toen heeft hij me inderdaad geholpen om een eigen website neer te zetten. En dat is dus uiteindelijk Reiki Lotus geworden. En dat was in eerste instantie alleen maar publicatie van mijn eigen artikelen, mijn hersenspinsels, mijn gedachtes. En later toen kwamen mensen die zeiden van, hé, dat is een leuke website en geef je ook cursussen. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Die heb ik ook een hele tijd afgehouden eigenlijk. En op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, misschien moet ik dat toch maar eens een keertje gaan doen. Dus ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Reiki is een healingstechniek wat neergezet is door een Japanner, Mikao Usui, dat was een zen-boeddhist. En hij is opgegroeid in een klooster waar hij Kiko leerde. En Kiko, dat was een healingstechniek waarbij ze, het lijkt een beetje op magnetiseren, waarbij je eigen energie gebruikt om iemand anders te helpen. Zijn nadeel was dat hij voelde dat zijn eigen energie wegglipte als het ware. Dat hij als hij na een behandeling, dat hij lager zat in zijn eigen energiepeil. En hij had zoiets als iemand energie kon ontvangen vanuit een externe bron, dan moet ik dat ook kunnen. Maar dat zat niet in het systeem van Kiko. Dus hij ging toen binnen voornamelijk boeddhistische geschriften zoeken. En er zit een heel lang verhaal aan vast, zal ik nog niet vertellen. Maar uiteindelijk kwam hij tot een bepaald systeem waarbij hij energie kon ontvangen, gewoon eigenlijk vanuit het universum. Dat klinkt heel vaag, maar kijk maar zelf naar je eigen. Als je met iemand een goed gesprek wilt hebben, of je bent verdrietig, dan zoek je de natuur op. Je gaat naar de zee om een strandwandeling te maken. Je gaat het bos in. We hebben hier niet bergen, maar dat is helemaal geweldig om een berg op te lopen en over het uitzicht te kunnen genieten. En je voelt die energie binnenstromen. Je voelt je weer geladen. Dat is wat we met Reiki doen. We halen als het ware de zee naar onszelf toe of die berg naar onszelf toe. Het is een mogelijkheid om gewoon contact te maken met die universele energie. Die voel je in jezelf stromen en dat kan je gebruiken door middels een handoplegging, maar het kan ook op andere manieren, jezelf te behandelen of iemand anders te behandelen. Je moet daar geen wonderen van verrichten. Je kan geen ziektes genezen, dat is het niet. Waar we ervan uitgaan, en dat doen we ook met meditatie, is dat elke kwaal, elke ziekte die je hebt, of bijna elke ziekte, veroorzaakt wordt door iets, door een emotionele blokkade. Stress kan hoofdpijn veroorzaken. Spanningshoofdpijn, dat zegt het al. De spanning, dat is de stress. Maar het kan ook hartkwalen veroorzaken. Het kunnen ook tumoren veroorzaken. Waar het om gaat is dat je in een zo vroeg mogelijk stadium moet proberen de signalen die je fysieke lichaam jou geven te ontdekken. Dat doet Vipassana, de meditatietechniek, inzichtmeditatie, doet dat ook. Probeer op een zo vroeg mogelijk stadium signalen in je systeem te herkennen. En hier in het Westen zijn we gewend om dat niet te doen. We zijn heel rationeel bezig. Voelen we een pijntje, dan nemen we een paracetamol. En we gaan niet luisteren naar ons eigen lichaam. Totdat het zo erg is dat het lichaam zegt, en nu klak, nu lig je plat. En nu heb je echt een kwaal. En we hebben ook altijd de verwachting dat het buiten ons ligt. Als we een opleiding gaan volgen, dan halen we kennis van buiten naar binnen toe. En dan heb je eindelijk een baan en dan moet je nog gaan bijscholen en herscholen. En de ene cursus is nog niet afgerond of je moet weer een andere cursus gaan doen. Steeds maar weer nieuwe kennis naar binnen halen. En dat is ook zo in ons spiritueel besef, zoals we dat eigenlijk geleerd hebben binnen de kerk. Het ligt altijd buiten ons. Je moet het aan God vragen of aan God bidden of dat mag en dan mag je hopen dat dat gebeurt. Dus we zijn heel erg ontwend om naar ons eigen lichaam te luisteren. Om te ontdekken dat het niet buiten ons ligt, maar in ons ligt. En dat je niet van buiten naar binnen informatie moet halen, maar dat je juist informatie van binnen naar buiten los moet laten. Dat je het vrij moet geven en dat je verlichting, wat in het boeddhisme al geldt, je verlicht jezelf door dingen los te laten. Leer je, en dat kan je middels reiki doen, middels meditatie doen, maar er zijn heel veel andere technieken. Leer je om naar jezelf te gaan kijken en te gaan observeren, dan merk je in het begin het signaal. En dat signaal is gekoppeld aan een bepaalde emotionele blokkade. En als je dat kan herleiden om die emotionele blokkade eruit te halen, dan heb je een stukje verlicht als het ware, dan heb je een stukje losgelaten. En dat is een proces wat in heel veel verschillende spirituele leren voorkomt, waaronder wat wij dus doen, meditatie en reiki. Ik werk vanuit een bepaalde visie en die visie is dat we een leven leiden en dat je in het leven bepaalde lessen leert en dan heb je dat geleerd en daarna dan krijg je nog een leven en dan mag je het nog een keertje proberen. Waar het om gaat is dat je probeert die lessen eruit te halen en dat je naar je eigen lichaam luistert en dat je het verschil kan laten zien bij jezelf van dit is mijn boeddhanatuur, dit is mijn zuivere ik om het zo maar te noemen en dit is mijn ego en daar zit ook een ik in. En dat je gaat ontdekken van wat is nou precies het ene en wat is precies het andere. En als ik handel, komt het dan vanuit mijn ego vandaan of komt dat vanuit mijn zuivere ik vandaan? En dat kan je vertalen naar de chakra's. Je kan zeggen van handel ik vanuit mijn hart, hartchakra, dan handel ik vanuit boeddhanatuur. Je kan zeggen handel ik vanuit zon of licht, dan handel ik meer vanuit ego. Het zijn allemaal metaforen. De hele chakraleer is een metafoor om het boeddhisme uit te kunnen leggen, maar het boeddhisme is ook een metafoor om iets uit te kunnen leggen. En reiki is een metafoor, alles is een metafoor. Ik als persoon ben een metafoor, het is alleen maar een manifestatie van energie. En wat ik probeer is die energie op een zo zuiver mogelijke manier te laten trillen als het ware. Dat is het enige wat ik doe. En of dat nou met boeddhisme of meditatie of reiki of met een kop thee is, dat maakt in wezen niet uit. Het gaat erom dat je tot je essentie van jezelf komt.
En ik heb begrepen dat er verschillende rijke organisaties zijn, hè? Dat er verschillende overdrachtslijnen zijn, zeg maar. En bij welke overdrachtslijn hoor jij thuis?
Ik heb Usui Reiki gedaan. Dat is in Nederland de meest bekende. Ik heb Theramai gedaan. Dat is, laten we zeggen, de Amerikaanse manier. En ik heb Usui Tete gedaan. En dat is, kort door de bocht gezegd, de Japanse manier. Die drie stromen heb ik gedaan.
En gebruik je ze alle drie of heb je een meer nadruk op één?
Nee, ik gebruik ze alle drie. En dat hangt gewoon af van wat de andere persoon wil. Als je kijkt naar Usui Reiki, daar zit wel een groot verschil in met Theramai. Wat ik merk is dat mensen die spiritueel begaafd zijn, in die zin dat ze helderziend, helderhorend zijn, dat ze al met energie werken, dat die zich aangetrokken voelen tot Theramai. Theramai is wat dat betreft wat Amerikaanser, gaat uit van engelen, gaat uit van gidsen. En sommige mensen die voelen zich daar heel prettig bij en dan is dat hun manier. Andere mensen die zeggen van nou, ik wil het veel meer op de meditatie richten en ik wil het eigenlijk heel erg voor mezelf gebruiken en ik wil het eigenlijk helemaal terugbrengen naar de essentie. En dan is de theater heel erg geschikt. Dus ook hier zijn het maar manieren, het zijn maar metaforen om iets te bereiken. En de ene persoon die wil het op deze manier doen, de andere persoon wil het op die manier doen en de andere wil het op die manier doen. En als we hier die oefenavonden hebben, we hebben hier dus op de dinsdagavond de oefenavonden, daar komt alles door elkaar. En dat is ook prima. En de een die geeft iemand anders reiki en die heeft dat systeem en de ander heeft dat systeem. Maar in principe doen ze allemaal hetzelfde, namelijk universele energie ontvangen en doorgeven of liefde ontvangen en liefde doorgeven of hoe je het ook wil noemen. En die systemen, dat is alleen maar de rationele uitleg. Maar de essentie is puur hetzelfde. Dan is er totaal geen enkel verschil.
Je hebt een hele reeks activiteiten, want behalve cursussen doe je ook aan retraites. Je hebt een afdeling die op de website Het Winkeltje heet, met cd's en wierook. Kun je een beetje een overzicht geven van de activiteiten die nu hier plaatsvinden?
Wat we nu doen is, ik zeg steeds we, maar eigenlijk doe ik het dan alleen, zijn op de woensdagavond meditatieavonden. Dat is elke woensdagavond. Daar vandaan kwam de vraag van, kunnen we het ook in een dag doen of in een weekend? Dus nu hebben we om de twee maanden een heel weekend. Zaterdag, zondag en waarschijnlijk komt daar binnenkort ook de vrijdagavond bij. En wat we over anderhalve maand, zeg ik dat goed? Nou ja, in mei gaan we naar Zuid-Frankrijk met een groep naar een huis, naar een ashram. En gaan we daar een week zitten waar ook weer meditatie een belangrijk onderdeel is. Maar ook reiki en voeding, massage, chakra's. Eigenlijk heel veel onderdelen die te maken hebben met je eigen spiritualiteit, om het zo maar te noemen. En ik verkoop inderdaad de meditatie die we hier doen, die heb ik dus op band gezet en die verkopen we. Ik verkoop wierook die geïmporteerd is uit India. De foto van Usui, maar dat zijn gewoon dingen waar gewoon heel moeilijk aan te komen zijn. En ja, die heb ik dan toevallig.
En even heel praktisch, wat zijn de kosten voor iemand die hier of reiki of chakra of meditatie volgt?
Ik heb wel vaste prijzen. Reiki 1 is €135 en 2 ook. Reiki 3, we hebben net een klasje gestart van 4 personen. Dat duurt ongeveer een half jaar en dan krijg je zowel het masterschap in Usui Reiki als in Theta. En we komen elke donderdag bij elkaar en ook weekenden. Dat is dan €600. Op het moment dat je zegt van, dan kan ik niet betalen, dan gaan we op een andere manier kijken. En dan kan het ook €90 zijn of €80. Dat hangt er dan een beetje vanaf. Dus we proberen het altijd binnen de perken te houden. We gaan zometeen met een aantal mensen naar Zuid-Frankrijk. Gaan we een week lang zitten. Alles is inbegrepen. Vliegtuig, vervoer voor de rest, eten, drinken. Dat is €300. In principe niet veel, maar het is nog steeds bijna €700. Dus het is nog steeds veel en je moet er geld voor vragen. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ga je Vipassana doen in België, dan mag je zelf bepalen wat je geeft. En dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Maar goed, soms niet altijd haalbaar. Misschien zeg ik dat wel vanuit mijn ego, dat zou heel goed kunnen. Kunnen mensen niet betalen, dan gaan we kijken of we het op een andere manier kunnen oplossen.
U hoorde Ivar Mol. Voor meer informatie kunt u kijken op zijn website www.reiki-lotus.com. En dan nu de column van Maarten Houtman. Hij is als autonoom boeddhistisch leraar gevestigd in Amsterdam.
Als zenbeoefenaar ben je gewoon, als je de zendo binnenkomt, de meditatieruimte, om dan te buigen en vervolgens ook voor je matje te buigen. En vervolgens ook nog voor de aanwezigen te buigen. Dat is zeer nobel, maar je vergeet dan heel vaak dat je buiten de zendo dat plotseling vergeten bent, terwijl het eigenlijk draait om de eerbied die je hebt voor al het levende en ook voor het zogenaamde niet-levende. Het gaat dus om die eerbied, dat wil zeggen dat je je steeds bewust bent dat je opgenomen bent in een totale proces dat nooit ophoudt, ook niet als je gaat slapen, als je opstaat, waarbij je dus de werkelijkheid die er is, iets wat niet goed gelegd is, iets wat ongeordend weggedaan is, dat oneerbiedig is. Dat gaat veel dieper, als je beseft waar het om gaat, dan dat je in een bepaalde situatie en in een bepaalde ruimte eerbied betuigt, terwijl het bij andere gelegenheden vergeet. Eerbied is dus een heel verstrekkend, het is geen idee, maar het is een gevoel eigenlijk, dat je steeds bewust bent dat alles wat je doet gevolgen heeft. En als je bijvoorbeeld te veel gebruikt van iets, dan ben je niet eerbiedig ten opzichte van het totaal in de wereld. En dat laatste, met alle verpakkingen en met alles wat er gedaan wordt, en de neiging om als een apparaat of iets, het niet meer, product het niet meer doet, om dan maar weer een nieuw te kopen, dat is daarmee in strijd. En eerbied voelen voor de hele wereld is dus een heel bijzonder manier van leven.
Maarten Houtman was dat. Volgende week de column van Varamitra. Als we een beetje vertrouwen hebben in de westerse technologie, dan is de menselijke soort bijna zover om zichzelf met behulp van speciale voeding en een enkele genetische modificatie een eindeloos leven cadeau te doen. De vraag die daarbij maar zelden gesteld wordt is: waarom willen we eigenlijk zo lang mogelijk leven? Kalo Rinpoche, een belangrijke stem binnen de Kagyu-traditie, schrijft in zijn boek De Dharma over iemand die gefascineerd was door onsterfelijkheid. Machik Drupai Gyalmo was een vrouw die volgens de traditie wel 500 jaar leefde door zich in haar meditatie voornamelijk te richten op Amitayus, de Boeddha van het lange leven. De vraag naar het waarom ligt besloten in het Amitayus-ritueel zelf. De beste motivatie om die te ontvangen is in staat te worden gesteld om langer voor het welzijn van anderen te kunnen zorgen. Willem van Weelde bericht.
Het was een frisse zondagmorgen, 9 januari van dit jaar, dat ik sprak met Mathieu Vaassen, secretaris van Rigin Namka Kayatso Rinpoche, die voor het eerst in Nederland was. Het gesprek vond plaats tijdens de voorbereidingen van de Amitayu Lang Leven Bekrachtiging, die we van zijn meester die middag mochten ontvangen.
Kijk, wat interessant was, dus toen ik in Kathmandu aankwam, was dat die mensen daar allemaal samen aan het practicen waren. En het was voor mij persoonlijk een vraag van wanneer neem je refuge? Wanneer ga je studeren echt met een meester? Want ik had dat nooit, ik heb die stap nooit durven maken. Van, ik, tot mijn 30ste. Dus ik ging aan iedereen vragen van hoe is het nou om refuge te hebben en een meester te hebben. Waarop op een gegeven moment iemand antwoordde. Ja, je moet op een gegeven moment gewoon van de duikplank springen. En dan weet je daarna hoe het voelt om in het water te vallen. En dus dat, nou ja, ik heb die stap genomen. En het bijzondere aan Namkha Rinpoche is dat hij een hele persoonlijke benadering heeft bij zijn studenten. Want hij geeft ons huiswerk. En als we daar vragen over hebben of er komen dingen naar boven, dan kunnen we altijd bij hem terecht. Op die manier hebben we allemaal een hele persoonlijke begeleiding. En dat is wel heel bijzonder. Hè? Want dat is wat het contact met de lama zo ontzettend waardevol maakt. Dingen als dat er een sangha is die samen voor de lama alles aan het regelen is. En dat daar wel eens moeilijkheden in zijn. Hij benadrukt altijd dat iedere leerling zijn persoonlijke contact met de lama heeft. En dat het daarin gebeurt. Wij zijn niet met z'n allen een gezelligheidsclubje onder de vlag van boeddhisme. Maar wij zijn allemaal stuk voor stuk bezig met onze individuele ontwikkeling. En dat maakt dat het zo'n krachtig geheel wordt ook. Ik ben de secretaris van Namkha Rinpoche voor Nederland. En, hij is nu voor het eerst een week hier geweest. Morgen gaat hij weer terug. En nou, het was een groot succes, het bezoek.
Wat zijn precies de verschillende onderdelen van het programma geweest?
We hadden als thema gekozen wijsheid en meditatie. Een vrij brede opzet. Omdat veel mensen geïnteresseerd zijn in boeddhisme en er nog niet zoveel van af weten, hebben we eerst twee avonden introductie gedaan. En daarna hebben we een soort mini-cursus van 2 dagen gedaan. En vandaag geeft hij Amitayus Long Life bekrachtiging.
Wat is dat laatste precies?
Een bekrachtiging of empowerment in het Engels is een ritueel waarbij de lama de zegen overdraagt. Het is geloofd dat dat zuiverend werkt voor de negatieve karma's die je in je systeem hebt. Het belang van een initiatie is dat er een ontmoeting is tussen degene die het ontvangt en de lama die het geeft. Een ontmoeting die ietsje verder gaat dan eigenlijk alleen maar het opvangen, het ontvangen van informatie, woordelijke informatie. Het is echt de encounter tussen lama en de ontvanger die van belang is.
Heeft hij dit al eerder gedaan in het Westen?
Ja, maar hij is er wel erg zuinig mee. Dus we zijn erg blij dat hij er vandaag weer de zijn geeft.
Want normaal gesproken zit de Rinpoche in Zwitserland. Daar is hij een aantal jaren geleden neergestreken met de bedoeling om een nieuw centrum te openen.
Ja, Rinpoche is 5 jaar geleden uit Tibet gevlucht. Hij heeft 3 vluchtpogingen gewaagd voordat hij uiteindelijk het hem lukte om weg te komen. Het werd hem daar te heet onder de voeten en hij is toen naar Dharamsala gegaan. Daar heeft hij les gegeven aan westerse studenten. Daarna is hij ook in Kathmandu geweest. Ook daar heeft hij les gegeven aan westerse studenten. En eigenlijk heeft hij toen al een sangha van westerse studenten om zich heen verzameld. En hij heeft min of meer de opdracht gekregen en op zich genomen om het boeddhisme juist onder westerlingen te verspreiden. Hij is heel authentiek en traditioneel in zijn benadering, in dat hij echt leerlingen aanneemt en hun persoonlijk mentor wordt. Een aantal van de leerlingen die hem uit Kathmandu kenden, die dus inderdaad al zijn echt persoonlijke studenten waren op dat moment, die hebben hem uitgenodigd om in Zwitserland te komen. Die hadden dus wel zin om dat op zich te nemen. Hij is toen 2,5 jaar geleden naar Zwitserland gegaan. Is daar een vluchtelingenprocedure begonnen. Nu is hij officieel erkend als politiek vluchteling. Vandaar dat hij nu ook mag reizen. In het begin mag je dat niet als je een vluchtelingenaanvraag doet. Ondertussen zijn we 2,5 jaar in Zwitserland bezig geweest. Ongelofelijke mazzel voor ons, omdat wij al dus 2,5 jaar lang 3 of 4 teachings per week ontvangen. En dat is heel schaars. Het is ongelofelijke geluk omdat wij echt een traditionele Tibetaanse dharma-opvoeding hebben gehad de afgelopen 2,5 jaar. En dat kom je niet zo makkelijk tegen.
Je hebt hem in Nepal leren kennen?
Ja, hij woonde in Kathmandu bij Bodhanath. Hij had daar een huis met een teaching room erin. Tegenover zijn huis stond een hotel. Daar had de Sangha allemaal kamertjes ingehuurd. Dus er zaten 20 man, hadden allemaal een kamertje in het hotel. Iedere ochtend was er les. Er was een vertaler. En de rest van de dag zat iedereen zijn huiswerk te doen in de kamertjes. Dus dat... Dat was eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik een groep mensen tegenkwam die op een systematische, een toegewijde, maar ook gedisciplineerde manier begonnen waren aan de training. En dat vond ik wel erg bijzonder. Dat is eigenlijk voor mij persoonlijk de reden geweest dat het klik zei.
It is very important, it is heel belangrijk, alle activiteiten wat wij doen, dat er een goede reden achter moet zijn. Dus dan komt ook een vraag, wat kan dan de zinvolle reden zijn voor mij om deze initiatie te ontvangen, de initiatie van Amitayu? Dan is er geen andere goede reden dan dat als ik langer ga leven, de duur van mijn leven, zal ik het dan goed kan besteden voor de welzijn van anderen. En dat is dan de beste reden voor het ontvangen van de initiatie van Amitayu.
Na het ontvangen van de Amitayu Empowerment vroeg ik Namgyal Rinpoche naar de oorsprong van de Amitayu initiatie.
De oorsprong van de langleven initiatie van Amitayu is eigenlijk Boeddha heeft heel veel kwaliteiten en hij heeft ook een kwaliteit dat hij is nooit geboren en nooit zou overlijden. En dat aspect van de Boeddha is ontstaan in de vorm van Amitayu.
En zou je Rinpoche willen vragen, wat zijn diepste wens is nu voor de mensen hier in Nederland?
Wat die Mila en die Kandena zijn. Mijn wens is, als ik het kijk naar de karakter van de mensen van Nederland, dan zie ik het als de mensen die heel erg open zijn en heel erg tolerant. Mijn wens is dat hun tolerantie zou altijd blijven bestaan. En natuurlijk voor de mensen ook van buiten komen, die moeten ook dat begrijpen. En ik wens dat er altijd de groei van vriendschappelijk. En vooral ik wens een goede gezondheid voor mensen hier.
Een bijdrage van Willem van Weelde. In de serie Schatten in de boeddhistische traditie staat deze week Machik Labdrun centraal. Ze leeft in Tibet in de 12e eeuw en zal een van de belangrijkste leraren binnen de Tibetaanse traditie worden. Ze ontwikkelt een eigen meditatietraditie en haar beoefeningsmethode werkt nog steeds door. Niet alleen in Tibet, maar ook hier in het Westen.
Dit is het verhaal van Machik Labdrun. Zij werd geboren in Tibet in de 11e eeuw, studeerde het boeddhisme. Zij kon heel goed teksten reciteren. Ze was een van de snelste reciteerders, de snelste reciteerder. Ze kon 3 keer zo snel of 10 keer zo snel als alle anderen. En ze verdiende daar ook geld mee. maar ze kon ook doordringen tot de essentie van wat die teksten betekenden. En op een gegeven moment had zij ook eigen ervaringen en eigen inzichten en stichtte een eigen meditatiesysteem, een eigen traditie. Die sloot heel erg aan bij de cultuur van Tibet en het soort denken van Tibet. Tibetanen geloofden heel erg in de aanwezigheid van goden en demonen. Als Tibetanen de grote bergen overstaken en ze kwamen midden op de pas in een sneeuwstorm terecht, dan was de god van de berg vertoornd. Als zij naar het grote zoutmeer gingen om daar zout te scheppen, om te gaan verhandelen en hun levensonderhoud mee te verdienen, en er was veel zout wat ze aan de rand van het meer konden opscheppen, dan was de godin van het zoutmeer hen welgezind. Ze lieten ook altijd een offergave achter voor de godin van het zoutmeer. Dat was een gevoel van de omgeving om je heen als levende wereld. Het betekent niet zozeer dat daar echte wezens zijn, zoals een god of een godin, maar het is meer dat er respect was voor die omgeving en dat die niet als dode dingen werd ervaren. Maar ze geloofden ook in demonen. Demonen die je ziek konden maken, demonen die je levenskracht konden wegnemen en die dan weer verzoend moesten worden met grote rituelen waarbij veel dieren geslacht werden en waarbij vlees geofferd werd. Of andere rituelen waarbij demonen uitgebannen werden, echt verjaagd met exorcismen. En Machik gebruikte dat soort denken, sloot aan bij de Tibetaanse wereld in haar meditatiesysteem, maar ze gaf daar een draai aan. Zij zei, in mijn systeem, mijn meditatie, doen wij geen exorcisme. Wij bannen de demonen niet uit. Nee, wij nodigen ze uit. Wij vragen ze te komen. En dan geven we ze de dingen die ons het meest dierbaarst zijn. De lekkerste hapjes, dat waar zij van houden. En als je eigenlijk goed nadenkt, wat zijn die demonen nou eigenlijk precies? Je hebt uiterlijke demonen, plekken waar het niet pluis is. Onze innerlijke demonen, onze gedachten, waar we vooral soms als we niet kunnen slapen, bepaalde gedachten maar rond blijven cirkelen en als een soort monsters worden. Maar de ergste demon, dat is een soort demon van arrogantie, een soort zelfingenomenheid. En hij is erg omdat hij vaak zo subtiel is dat we het niet goed zien. Heeft te maken met een gevoel van zelfbehoud en ons eigen territorium overeind willen houden, omdat we ons niet kunnen voorstellen dat we zonder dat kunnen leven. Dat is de demon waarmee wij aan het werk moeten gaan, waarvan we ons bewust moeten worden. Als wij de gewoontepatronen kunnen doorsnijden, waar we telkens mee bezig zijn, die gewoontepatronen van zelfbehoud, dan is het mogelijk om te gaan leven vanuit een directe open ruimte, een speelse, naakte, scherpe open ruimte. Wat Machik deed in haar meditatiesysteem was iets aanbieden wat direct werkte met angst. De angst die wij voelen als we onze gewoontepatronen loslaten, onze vertrouwde situatie waar wij aan gewend zijn. En dat betekent ook de vertrouwde situatie van hoe we met onszelf omgaan. Machik's systeem was zeer aantrekkelijk voor mensen in Tibet. Veel mensen beoefenden dat en zij kreeg steeds meer leerlingen. Op een gegeven moment waren er andere boeddhistische leraren en boeddhistische autoriteiten die zeiden, wat doet die vrouw daar? Wie is zij? Wat geeft haar het recht om zo les te geven? Is zij een of andere charlatan die mensen naar zich toe lokt met prachtige dingen? En ze gingen naar haar toe om te kijken. En zij nodigde ze uit met alle ekaars en nodigde een heleboel mensen uit om erbij te zijn. En dagenlang legde zij uit wat zij geleerd had van haar leraren. Wat zij geleerd had uit de teksten van het boeddhisme. Wat haar eigen ervaring en inzicht was. En hoe haar systeem werkte en wat de bedoeling daarvan was. En iedereen was onder de indruk. Ook de boeddhistische autoriteiten die gekomen waren uit India. En zij zagen haar als de belichaming van wijsheid. Het systeem van Machik heeft zich door de eeuwen heen, door heel Tibet verbreid, is door ontzettend veel mensen beoefend. Zij gaf haar traditie door aan haar kinderen, aan haar zonen en haar dochter, aan de vier vrouwen die de vier spirituele dochters genoemd worden. Maar het werd ook overgenomen door leraren uit de grote scholen. En die namen het op in hun curriculum en op die manier werd het ook verder verbreid. Nu wordt het meditatiesysteem van Machik ook in het Westen beoefend. want zij moedigt aan. Ga naar de plekken die je angst aanjagen. Ga daar naartoe, nodig je demonen, je monsters uit. En dat is een manier van opwekken van werkelijk mededogen die, ja, er is niks beters dan dat. Kenpo Tsultim Gyatso, een van de grootst levende leraren van deze tijd, zegt van Machik: zij was de meest fantastische vrouw van Tibet. En dat is niet zozeer vanwege haar persoon, maar dat is omdat ze iets gegeven heeft wat mensen werkelijk kan helpen, wat werkelijk tot realisatie kan leiden. Dat is het verhaal van Machik. Wij denken dat we een echt ik hebben. Wij bouwen dat op met verhalen die we onszelf vertellen en die gaan een eigen leven leiden. Maar wat we eigenlijk voortdurend moeten onderhouden, daar vallen voortdurend gaten in, want in feite is het helemaal niet zoiets stevigs en zoiets solides als we wel denken. Dus we moeten eigenlijk voortdurend ons eigen territorium, en dat is niet zozeer alleen maar naar buiten toe, naar anderen toe, maar ook voor onszelf, ons eigen verhaal overeind houden. En dat is de demon. Het feit dat dat eigenlijk niet echt is. Er zit een enorme aandrijvingskracht om dat overeind te houden. En dat is wat in het systeem van Machik door haar beoefening ook ondermijnd wordt. Door alle dingen die ons verhaal aanvallen, die proberen wij altijd weg te houden. Want we willen ons verhaal overeind houden. Zij zegt juist nee, nodig dat uit. Want dat helpt om die constructie te doorzien als een constructie. En dat helpt om te zien om in de werkelijkheid zoals die is te gaan leven. Als je dat echt doet vanuit je hart, dat er een soort warmte komt. En dat de verhalen en de verschansingen waar je achter zit een beetje gaan smelten. En dat je opeens dat niet meer ziet als vijanden. Dus het gaat er niet om de demonen uit te nodigen om jezelf te kwellen. Of er nog een extra schep hardheid overheen te gooien. Maar het gaat er meer om de constructies, de manieren van denken, de verschansingen die wij opbouwen met onze ideeën en onze opinies, om die te gaan doorzien. En tegelijkertijd, wat haar systeem ook zegt, je identificeert je niet met die demon van zelfbehoud. Dat ben je zelf niet. Je eigen natuur is fundamenteel al een verlichte natuur. Dus je gaat uit van een basis van fundamentele goedheid, om het zo te noemen, of fundamentele boeddha-natuur. En daarbovenop spelen zich allerlei processen af die je dan de demonen zou kunnen noemen. Dus op het moment dat je dat aanvaardt, ja, kan er enorme warmte ontstaan, waardoor het op een gegeven moment mogelijk wordt om werkelijk die boeddha-natuur en werkelijk die fundamentele goedheid in als een schittering te beleven. Wat mij in haar raakt is die enorme diepte en iets wat ik alleen maar kan omschrijven als totale zuiverheid en een vermogen om onechtheid te herkennen. In zijn klein subtielste manifestaties. Daar is zij ongelooflijk in. Soms, als je scherper wordt met kijken naar jezelf, dan zie je ook veel meer je eigen patronen. Dan raak je soms ontmoedigd. Want je denkt, oh, er zijn zoveel dingen die ik nog niet eerder gezien had. Zoveel patronen. Ik bedoel, dit is een eindeloze weg, dat komt me nooit. Het is een beetje alsof de zon naar binnen schijnt en je ziet alle stofjes in het licht. En dan denk je, nou, dat krijg je nooit schoongemaakt. Er is geen beginnen aan. En wat mij treft in de benadering van Magiek, is dat zij die dingen niet uit de weg gaat, maar daar iets biedt om daar iets mee te doen. En daar is zij een voorbeeld van. Het gekke is, ik heb dat wel van een aantal mensen gehoord ook, dat het werken met de methode van Magiek tot zo'n vreugde leidt. Je denkt dat het gaat over demonen, het is heel zwaar of zo, maar juist het feit dat je ermee kunt werken. Kijk, in de boeddhistische traditie gaat het er niet om dat je zo snel mogelijk naar een bepaald resultaat toe moet. Op een gegeven moment is dat een hindernis op zichzelf. Wordt dat misschien een van de demonen, zou je kunnen zeggen. Het gaat meer om de directe aanwezigheid in elk moment. En het weten dat je met alles wat je overvalt, alles wat je in de weg zit, alles wat lijkt een belemmering te zijn voor die openheid, Dat je dat kunt uitnodigen en met een warmte kunt behandelen, geeft een enorme vreugde. Als je heel erg zit te worstelen met iets, waarvan je denkt, nou ja, dat hoor ik eigenlijk niet te hebben. Want als een echte beoefenaar hoor ik eigenlijk niet zo geïrriteerd te zijn, hoor ik niet zo agressief te zijn, hoor ik niet zo uit te kunnen vallen naar andere mensen bij tijden. En dan schaam je je een beetje daarvoor en dan probeer je daarmee te werken. En dan duurt het een tijdje en op een gegeven moment denk je opeens van, oh, maar wacht even, ik kan die kwaliteiten uitnodigen. En dan ontstaat er een gevoel van vreugde omdat je je worsteling om jezelf beter te maken opgeeft. En dat is heel bevrijdend. Kenpo Tsultim Gyatso is een van de mensen die ook de traditie van Machik doorgeeft. Kenpo loopt zingend door de gangen van het meditatiecentrum waar hij lesgeeft. En meteen na het ontbijt kwam er een boodschap. De Kenpo ging een wandeling maken en wij werden allemaal naar uitgenodigd om mee te gaan. Iedereen ging mee met de Kenpo. Hij zong voortdurend liederen over de onwerkelijkheid van wat je waarneemt. Die wandeling was geen gewone wandeling. Hij was voortdurend bezig les te geven in de onwerkelijkheid van het bestaan, in de leegte. En hij straalde dat voortdurend uit, ook met een vreugde en met een directheid. Ja, dat is ongelooflijk. Er zijn zulke mensen. En Machik was een van die mensen. Als wij rondlopen en buiten lopen, dan gaan wij er zo van uit dat de dingen die wij zien, we hebben ze al namen gegeven. We hebben ze al ingedeeld in hokjes. Dit is een trein, dit is het station, dat is een tuin, dat is een raam. Zo is het weer, dit is lekker weer. We hebben onze reacties. Dat ligt eigenlijk allemaal vast. En de onwerkelijkheid van de werkelijkheid is dat als je daarnaar gaat kijken, dan zie je dat het helemaal niet zo vast ligt. Dan zie je dat het opgebouwd is uit onze waarneming en hoe wij daarop reageren. En dat het ook helemaal niet eenduidig is wat daar gebeurt. Dat het niet één ding is. Dat wij zelf ook niet zo vast zijn. Ja, het is bijna alsof wij leven in een wereld waar we van moment tot moment de pauzeknop indrukken en het staat vast. En het is ook mogelijk te leven en de wereld te ervaren als iets wat voortdurend stroomt. Ja, zich niet hoeft te stollen tot een vast iets. Dat is het idee van de onwerkelijkheid van de werkelijkheid. Leegte is niet dat er niks is. Dat is een van de grootste misverstanden over het boeddhistische begrip van leeg zijn. Ja, het is ruimte met heel veel energie. Het is de verbondenheid van alle denkcategorieën die we gebruiken. Die zijn allemaal afhankelijk van elkaar. We kunnen het niet hebben over goed als er niet de categorie van slecht tegenover staat. Maar er is ook een verbondenheid met alle mensen, met alle wezens. En het interessante van Machik is dat zij dat uitbreiden naar alle demonen. Ook bijna als kleine wezentjes die we in onze armen kunnen sluiten. Maar dat gaat in eerste instantie ook naar alle mensen toe. Naar alle wezens om ons heen. En dat is een enorm groot perspectief. Die warmte kan ook ontstaan doordat we ons bewust worden van dat gevoel van verbondenheid. Ik heb zelf het gevoel dat vlak na de tsunami, dat iedereen dat voelde. Dat hing in de lucht. Het waren niet die mensen daar, ver weg. Maar opeens was er ook zoiets, goh, als wij daar waren. Ja, en dan komt er vanzelf een enorme warmte en vrijgevigheid op gang. En dat is eigenlijk iets wat Machik in haar systeem aansprak. Dat natuurlijke gevoel van verbondenheid en het loslaten van je ideeën over het andere, over de ander, maar vooral over dingen die wij als bedreigend ervaren. Dat is de kracht van haar systeem.
U hoorde Fenja Heupers. De Indiaanse gitarist Debashish Bhattacharya in het nummer Anandan van zijn laatste cd Calcutta Slide Guitar. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgenochtend wordt in de Heiwa-tempel aan de Amsterdamse Zeedijk de Kuan Yin Bodhisattva-verjaardag gevierd met het Avalokiteshvara-sutra. De viering begint om 10:00. Morgenavond organiseert Kadampa een lezing door Gen Kelsang Drakpa in Rotterdam. Met wijsheid zijn we vrij van zorgen. De lezing vindt plaats in het Oost-Westcentrum De Groene Passage aan de Mariniersweg 9 in Rotterdam. Overmorgen spreekt Lama Karta in Amsterdam over de Middenweg. Zijn lezing vindt plaats in het centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Zondag 1 mei organiseert Jewel Heart in Nijmegen een lesdag met Gelek Rinpoche met als thema je leven in eigen hand nemen. Het nieuwe centrum van Jewel Heart is gevestigd aan de Hatersveldweg 284 in Nijmegen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Fenja Heupers, Willem van Weelde en Fred Gales. Techniek Wim Timmermans, presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4:00 middags. En dan kunt u luisteren naar een gesprek met Frits Koster over zijn nieuwe boek, de column van Vara Mitra en een reportage over de feestelijke opening van het Naropa Instituut in Katzand. Graag tot dan.
Het is fijn.